Ja, en ook daar een hele goede morgen bij de alle kanalen inmiddels dan. Dus kom lekker binnen. Welkom bij Tessa van Oost Ministries. Bij mij wou ik zeggen, ja, welkom bij mij, bij de Godfrey. En voor als je me de eerste keer hoort, maar als je me al vaker hoort, kom lekker binnen. Gooi er lekker wat comments in. Dan weet ik op alle kanalen dat jullie er zijn. En altijd even de vraag, ben ik goed te horen? Ben ik goed te zien? Vorige week liep op Instagram het geluid mega, volgens mij achter. Niet voor, maar achter. En dat was heel storend, maar op de andere kanalen liep het volgens mij goed. Ik zie dat het geluid goed is. Wordt in ieder geval op YouTube en Instagram aangegeven. Facebook is nog niet in beeld. Dus als er mensen daar zijn, roep even. Like de video. Deel het alvast met anderen. Dat kan, hè, dat je mensen gelijk daarin wil betrekken. Maar ja, zo 's ochtends live, hè, dan moeten ze wel wakker zijn. Of wakker willen zijn. Maar goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goed dat jullie er zijn. Ik check af en toe even mijn apparatuur hier, maar hier loopt alles goed. Dat is wat ik nu zie, dus I'm happy. Hey, kom lekker binnen. Kom lekker binnen. Ik ga nog even door op het thema, het thema eigenlijk, ja, ik ervaar wel echt een thema, of al tijden een thema. We zijn vanuit de Efeze de wapenrusting ingerold en nu hebben we het eigenlijk over Elia en Elisa heel veel, of althans over het leven van Elia de laatste paar keren, waar ik heel veel dingen uithaal. Althans, God eigenlijk heel erg door wil spreken in dit seizoen waar we in zitten. In de shift die ook gaande is, die veel mensen voelen. En luister zeker ook de afgelopen afleveringen, want anders dan mis je misschien een stukje van wat ik nu zeg. Hey, welke shift dan, Tess? Waar heb je het nou over? Nou, ik geloof in ieder geval dat we in een shift zitten, dat we klaargemaakt worden voor een seizoen wat er al is, of wat komen gaat voor veel mensen om daarin te stappen. Om weer een nieuwe tijd in te gaan. En ik geloof dat God echt een getuigenis in deze aarde weer aan het bewerken is. Ook in dit land, ook in jouw leven. En dat we geroepen worden om daarin te stappen. Om ons klaar te maken, om ons voor te bereiden, om ons karakter te laten trainen. Maar ook met geestelijke ogen en oren te kijken en te luisteren. Ik dacht even ogen, oren, wat is de volgorde? Ogen kijken en luisteren met je oren. Maar dat we de dingen zien zoals God het ziet. En dat is eigenlijk ook de titel van vandaag. Is: zie jij wat God ziet? Zien wij zoals God ziet? Dat is eigenlijk de vraag om aan jezelf te stellen. Maar ook daar is ook naar te gaan kijken van hoe kijken we naar onze omstandigheden? Hoe kijken we naar de dingen die op ons afkomen? Hoe kijken we ook naar de gedachten en de stemmen in ons eigen hoofd? De dingen die we zelf denken, dat is als een stem in je denken. Waar luisteren we naar? En waarom kijken we daarnaar? Hoe kijken we daarnaar? En wat ziet God daarover? En ik wil nog weer met je in 1 Koningen 19 daarop induiken, in dat leven van Elia, en wat daar gebeurt in dat moment van intimidatie. Ik heb het daar nu een paar keer over gehad. Moment van intimidatie naar een enorme overwinning die Elia behaalt. Maar kom eerst even binnen en zwaai even. Kijk, Facebook is ook oké. Dat is heel goed om te horen. Dat is sowieso fijn dat alle kanalen het zo vlotjes weer doen vandaag. En dat ik jullie lekker mee kan nemen. Dus we gaan daar lekker induiken. Weer met een thema waar we mee bezig zijn. Ook om te gaan zien, wat zegt de stem van God in ons leven? Wat is de opdracht van God in ons leven? Hoe wandelt Hij met ons in ons leven? Wie is Hij? Wie zijn wij in Hem? En van daaruit zijn we elke keer eigenlijk aan het kijken naar ons persoonlijke leven ook. En wat onze plek is in het geheel. En wat God aan het uitwerken is in deze wereld, in deze aarde. Maar ook in onze regio en ook in onze plek, in ons leven om daar deel van te zijn. Waar Hij, Christus, het hoofd is en wij het lichaam. Geroepen, en dat vind ik heel mooi wat in Efeze 3 ook staat, geroepen om de wijsheden van God te verkondigen in de hemelse gewesten aan de overheden en machten. Dat is toch wel krachtig, of niet? Daar hebben we natuurlijk in het boek van Efeze over gelezen. En dat is een enorme gedelegeerde autoriteit vanuit Christus naar het lichaam waar we toe geroepen zijn. En dan is het fijn om te weten, wie ben ik in Christus? En wie is God? Heb ik een goed godsbeeld? Heb ik een goed identiteitsbeeld? En hoe reken ik af met alles wat ooit is opgestaan tegen de stem van God in mijn leven en dingen heeft willen bouwen of dingen spreekt in mijn leven of naar me toe probeert te brengen, maar niet uit God zijn, zodat ik daar weerstand aan kan bieden en me op God kan richten en vanuit wat ik van God zie komen, dat ik dat ontvang en de rest niet. Zo bied je eigenlijk de beste weerstand. Je onderscheidt het, maar je ontvangt het niet vanuit de duisternis. Je ontvangt het alleen van God. En daarvoor moeten we God kennen. Daarvoor moeten we met hem willen wandelen. Daarvoor moeten we ook het woord kennen. En dat is eigenlijk, dat zou een urgentie, een grote belangrijkheid, ik weet niet of dat een woord is zo, maar moeten zijn in ons leven. En daar wil ik het ook met je over hebben vandaag. Want het is zo belangrijk in elke fase van ons leven dat we regelmatig ons weer afstemmen op die manier. Hè, want soms komen we in ons leven en dan neemt de sleur van het leven ons mee. Ook in ons christelijke leventje. En dan is het tijd om heel vaak een stukje recap te doen. Terug te kijken, vooruit te kijken, maar ook te zeggen, Heer, wat spreekt u in deze tijd? Wat bent u aan het doen? Wat spreekt u? Waar zitten dingen voor mij die helemaal niet in lijn zijn met u? Waar ik mijn denken nog moet vernieuwen? Waar nog trauma spreekt? Waar nog andere dingen spreken vanuit mijn verleden? Of vanuit mijn eigen onzekerheden of identiteit die ik heb gebouwd, maar heb gehaald uit andere dingen dan uit u? Nou, allemaal dat soort vragen zijn regelmatig in verschillende fases goed om te stellen. Want soms komen bepaalde dingen ook pas omhoog in een nieuwe fase, omdat het daar pas wordt aangesproken. En dan denk je, ik ben er al doorheen geweest. Maar dan is er toch nog een haakje, er is toch nog een dingetje wat aangesproken wordt in een nieuwe fase. Maar de andere kant is, en dat is een hele interessante, het kan ook aangesproken worden, niet omdat het er nog is bij jou en bij mij. En daar hebben we Gods visie ook zo voor nodig. Niet omdat er nog iets hersteld of genezen moet worden. Het kan zijn dat je daar al doorheen bent geweest. Maar dat de duisternis heel graag ergens je aan wil laten herinneren en wil doen alsof het er nog is. Zodat jij gaat denken dat je nog niet vrij bent en gaat denken dat je nog vastloopt. Ik heb daar ook in de laatste maanden vaker over gesproken. Dat dat ook een tactiek is van de duisternis om ons ergens mee bezig te laten houden waar we eigenlijk al doorheen zijn, waar we eigenlijk al vanaf zijn. En de balans tussen dingen niet overschreeuwen, maar wel echt uit geloof wandelen, maakt dat we nodig hebben dat we zien wat God ziet. We hebben nodig dat we zien wat God ziet. Jullie horen wat gerommel, tenminste ik hoor wat gerommel op de achtergrond. Volgens mij zijn dat de buren hier, dus anyway, we storen ons daar niet aan. Maar die zijn ook al lekker vroeg bezig hier. We gaan hier eens even induiken. Ik wil je meenemen naar 1 Koningen 19. 1 Koningen 18, 1 Koningen 19, maar ik pak het vanuit 1 Koningen 19. 1 Koningen 18 staat beschreven hoe Elia, de profeet wou ik zeggen, maar het is een van de profeten in het Oude Testament van God. En Elia heeft daarnet een enorme overwinning behaald op de berg Karmel, waar de 450 profeten uiteindelijk van de Baal zijn gedood. En enorme overwinning, God betoont zich daar als een grote God. Het vuur daalt uit de hemel. En God haalt daar met God, het is net hoe je het bekijkt, maar God behaalt daar de overwinning door Elia heen. Enorme overwinning die Elia dus niet alleen, waar hij niet alleen getuige van is, zeg ik wel eens, maar wat echt door hem heen gaat. Hij is deel van die overwinning, zo gezegd. En hoe een grote overwinning moet dat voor hem ook misschien hebben gevoeld. Waar hij ook een opdracht in kreeg, namelijk eerder waar hij de grote droogte aankondigde in antwoord op de ongehoorzaamheid van het volk van God. En hier dus met een opdracht wordt gestuurd om dat te gaan herstellen. God zegt, je moet terug naar het volk. Je moet zeggen van, de regen gaat komen. Maar daarvoor is dus eerst dit nodig, dat God zich betoont als een grote God en het volk terugkeert naar God. Want dat was ook het doel. Dat het volk zich afkeert van de afgoderij en weer God volgt. En dat moest wel gebeuren, want anders kon dat wonder eigenlijk ook niet komen. En dan zie je dat een profeet natuurlijk ook al ziet wat God ziet. Het is niet alleen het verkondigen van het wonder of het uitvoeren van het wonder, maar het onderliggende hart van God wordt daarin verkondigd. Dat is ook met profetie zo belangrijk. Kijk, we kunnen van alles verkondigen als woorden van profetie, maar als het hart van God, als Christus daar niet in is, als Jezus niet wordt gezien en we zien allerlei dingen wel, maar dat niet, dan gaan we scheef trekken. Dan gaan we een verkeerde kant op trekken. Gaan we ook dingen invullen die we niet moeten invullen. Omdat als we niet zien wat God aan het doen is, dan trekt dat ons heel snel in een verkeerde visie mee, waar we niet onder willen vallen, waar we niet in willen komen. En dat is heel belangrijk. En dat is denk ik ook in dit verhaal heel belangrijk. Maar dit gebeurt, grote overwinning, en Elia gaat op weg naar Jezreel. En daar is Ahab ook naartoe. En Ahab vertelt aan zijn vrouw Jezebel, dit is gebeurd en die Jezebel wordt dan woest. En dat is het verhaal waar we de afgelopen keren ook over hebben gehad. Jezebel bedreigt dan Elia en Elia vlucht. Maar er viel mij iets op in dit verhaal. En daar wil ik je vandaag in meenemen. Iets wat ik denk dat God spreekt ook in deze tijd. Waar dan toch een, wat mij betreft, echt een mooie diepere onderliggende laag in zit. En waar we eens goed naar mogen kijken toen ik dit opmerkte in ieder geval in deze tekst. En dat is eigenlijk vanuit, laat ik met je lezen vanuit 1 Koningen 19 vanaf vers 1. Dus dan zien we gebeuren dat Ahab vertelde Jezebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Dus dat gaat over de profeten van Baal. Vers 2. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zou maken als het leven van één van hen. Grote bedreiging. Ik wil je dood hebben. Dat is wat ze zegt. En zij stuurt een bode die Elia dat gaat vertellen. En dan staat er in vers 3 dit. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. En ik wil hier even pauzeren. Want hier staat dat toen hij dat zag. En dat vond ik opmerkzaam. Dat merkte ik op. Toen hij dat zag. De bode kwam om hem wat te vertellen. En er staat vervolgens niet toen hij dat hoorde. Maar er staat toen hij dat zag. En ik dacht, hé, wat een aparte zin eigenlijk. Wat een aparte invulling van het reageren op de bode. Maar toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Ja, dus dan krijg je dat Elia vlucht, onder de bremstruik komt en in de grot uiteindelijk weer die ontmoeting met God heeft. En dan wordt hij weer op zijn voeten gezet. Zo even kort door de bochten uitgelegd. Maar dit vond ik interessant. En ik ben dus gaan kijken in de grondtekst. Eerst ook eens wat andere vertalingen, ook Engelse vertalingen van staat daar nou ook zien? Hè? Is dat nou alleen hierin? En toen kwam ik uiteindelijk in de grondtekst. En daar staat inderdaad verwezen vanuit het woordje ra'a. Ra'a. En dat betekent inderdaad to see, to vision, maar ook to perceive. Dat zijn Engelse woorden, hè? Maar om te zien, om visie te hebben, maar ook om te ontvangen. En als je kijkt naar diepere ligging, soms van woorden, ook in de grondtekst. Dit kan natuurlijk zien letterlijk zijn. We zien dingen, letterlijk. Jullie zien mij nu, hè, op de socials. Maar zien is ook to perceive, ontvangen van visie. Ontvangen van eigenlijk het voor je zien van iets wat nog niet letterlijk in beeld is. En dat is natuurlijk ook wat we veel hebben. We zien soms al dromen voor ons. Hè? We zeggen wel eens droom groot, dromen, mooie dingen. Wat wil je, wat zijn je verlangens? En verlangens zijn ook de dingen die we zien, die we voor ons zien, maar wat er misschien nog niet is. Maar daar kunnen we al wel naar kijken. Als we een opdracht van God ontvangen, dan is het er nog niet, maar dan ervaren we, dit willen we bouwen met God, hier willen we in gaan bewegen. We krijgen visie, we zien het voor ons. En ik geloof dat deze tekst ook daarover gaat. Waarom? Omdat Elia het niet alleen hoorde, maar het kwam zo bij hem binnen, deze bedreiging, deze intimidatie, dat hij daarop gaat reageren. Zijn reactie is vluchten. Het kwam zo bij hem binnen dat hij het hoorde, letterlijk niet alleen deze bedreiging. Hij leek het voor zich te zien en het kwam zo bij hem binnen dat het zijn visie werd waarop hij ging handelen. Waarop hij ging handelen. En dat vind ik een hele interessante. En dan komt hij in die vlucht, dan komt hij onder die bremstruik en sterker nog, dan wil hij zelf al dood. De bedreiging is dood, maar dan wil hij zelf dood. De intimidatie is zo groot, deze vrouw had blijkbaar zoveel macht en intimidatie, dat deze grote man van God, die net een enorm wonder heeft gedaan op de berg, met de kracht van God, met het vuur van God, daar getuige en deel van is geweest, is zo onder de intimidatie van deze woorden, van de bode van deze vrouw, dat hij vlucht. Hij ziet het voor zich. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij ontving dit woord. En daar wil ik het eens met je over hebben. Zie jij wat God ziet? Of zie jij, net als wat er met Elia hier gebeurt, en wat ik denk dat we heel vaak ook kunnen herkennen in ons leven, hoe groot de wonderen en tekenen ook zijn in ons leven, hoe groot het wonder alleen al is, het getuigenis in je leven waar God je uit heeft gehaald en naar zijn hart heeft getrokken. Ja? Dat er toch momenten kunnen zijn dat intimidatie komt, dat angst komt, dat er iets gebeurt in je leven en in één keer zie je dat voor je en neem je het aan. Het spreekt zo hard tot je dat het je overmandt en dat je, nou, zoals Elia, vlucht. Of dat je wil wegduiken of dat je niet meer verder durft of dat je niet meer durft te stappen in de dingen van God. Dat het zo overmandt, dat het zo over je heen komt. Dat gebeurt. En dan is het zien dus veel dieper. Dan gaat het niet over letterlijk zien in het letterlijke. Maar dan is ook het figuurlijke, zoals we dat dan uitdrukken, iets aannemen tot het zicht van je leven. Visie hebben voor je leven. Visie hebben over jezelf. Je zien zoals God ziet. Of zie je jezelf nog steeds zoals de duisternis je heeft willen laten zien. En nog steeds probeert vandaag je te laten zien wat hij ziet. Wat hij heeft gebouwd of heeft willen bouwen in je leven. En dat gaat van onze identiteit tot onze opdracht, tot onze bestemming, onze roeping in God. Want hier, wat hier gebeurt bij Elia, en daar heb ik het eerder over gehad, is een reactie op de overwinning die hij behaalt op de berg van Karmel. Dat is wat er gebeurt en dat maakt op een gegeven moment Izebel persoonlijk met hem. Hij wordt persoonlijk aangevallen in reactie op wat God heeft laten zien met een groot wonder waar hij deel van is. He, wat Elia mag uitvoeren als het ware. Daar wordt hij nu op gepakt. Daar wordt hij op bedreigd. Want dat was een enorm gevaar. En er is heel veel gebeurd. He, dus zijn grote wonder, de grote vertoning van God, de betoning van God, dat wat er gebeurt. Ja, dat is de automatische bedreiging voor de duisternis. En dat is wat hier gebeurt. En ik geloof dat als wij gaan wandelen in de dingen van God en als we weer nieuwe opdrachten krijgen en begroeien in dingen, dat we ook rekening mogen houden met dat dit soort dingen gebeuren. Maar dat het dan zo belangrijk is. Welke stem is de stem die je ziet? Niet alleen die je hoort, maar die je ontvangt als de stem waar je door geleid wordt. Dus het komt binnen soms in ons horen, het komt binnen in ons zien. Maar wat doet het van binnen met ons geloof? Wat doet het van binnen in ons hart? Want het woord zegt ook in Spreuken, bewaak je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Als iets naar ons wordt toegebracht, wat doen wij ermee en wat bouwt het? Bouwt het dat we nog steeds de dingen van God zien? Niet alleen in onze eigen levens, maar ook in de levens van anderen. Blijven we zien op wat God ziet, ook als we fouten zien van anderen bijvoorbeeld. We zijn zo geneigd om het duister soms te gaan bekijken bij anderen in het leven. En daar zijn we niet toe geroepen. We moeten het wel onderscheiden, maar we moeten wel zien wat God aan het doen is en ook blijven vragen, Heer, wat bent u aan het doen? Wat is Jezus aan het doen? Waar bent u aan het bewegen? Wat is uw visie over deze situatie? Wat is uw visie over mij? Wat is uw visie over de ander? Hoe kunnen we elkaar mee opbouwen, mee omhoog halen? Wat is hier aan de hand, Heer? Wat ziet u? Wat ziet u? Wat is uw plan? En ik geloof dat het zo belangrijk is dat we daarnaar blijven kijken en dat we ook gaan erkennen in ons eigen leven. En ik denk dat het vandaag voor heel veel mensen belangrijk is. Waardoor we ook kunnen gaan afrekenen met zaken als intimidatie, angst, twijfel, al die dingen. Dat we kunnen zeggen, hey, die wortel, die zit helemaal niet bij God. Die bron, die is helemaal niet uit God. Ik laat me leiden, ik reageer op een stem van intimidatie. Ik reageer op pijn, ik reageer op mijn verleden, ik reageer... Er zijn heel veel dingen, hè, waar we op kunnen reageren. En vaak de dingen die al lang geleden of regelmatig in ons leven zijn gebouwd, dat zijn de dingen die ook makkelijker als een soort bijna bekende stem van ons spreken en ons ook leiden en we het ook soms niet doorhebben, omdat het zo gewoon is geworden in ons leven. Amen. Gooi de amen's er maar eens in de comments. Als je dit herkent, ik herken het in ieder geval zelf ook. Weet je, en elk nieuw proces waar we weer instappen, hè, of laat ik het zo zeggen, de nieuwe dingen van God waar we ook instappen, dat vraagt soms weer dat we kijken en dat we denken, oeh, wacht even, ik kom toch nog uit een ander ding. Ik heb hier nog een reactie, dat komt niet, dat is niet gebouwd vanuit God. Ik heb neiging tot vluchten, ik heb neiging tot uitstellen, ik heb neiging tot weglopen, ik heb neiging tot me verzetten ergens tegen wat van God is. Ja, heel veel amens, dank jullie wel, want het is toch zo. En als we dat nou eens naar boven kunnen brengen en we zien het, kijk, er zijn heel veel mooie verhalen in de Bijbel, maar ik zit nu in het verhaal van Elia. En dit viel mij op en ik geloof dat God daar openbaring door spreekt. Ik geloof dat God daar vandaag ook openbaring door spreekt om ons te helpen om ook te kijken, te zien op hem. Want het hele Bijbel spreekt maar één ding en dat is dat we moeten zien op hem. Hij houdt zijn wet voor ogen. Het is dat we Christus voor ogen moeten houden. Onze vernieuwing van denken, de gedachten die we gevangen moeten nemen en onder Christus moeten brengen. 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. Het gaat erover dat we dingen onder Christus brengen. Dat we het mogen erkennen, er is genade bij God, weet je, en we brengen het onder hem. En vanuit het onder hem brengen ontvangen we zijn visie. Geloof bouwen, hè, of geloof laten toenemen, of hoe je het geloof laten groeien, hoe je het ook wil noemen, ook je karakter laten bouwen, is telkens de leugens van de duisternis die geprobeerd zijn te gebouwd te worden in ons leven als bolwerken, Dat we die afleggen en dat we die onder de waarheid brengen. En dat we de waarheid van God aannemen boven alles wat wij altijd als waarheid hebben aangenomen. En waar we erachter komen in Gods licht en liefde en waarheid. Ja, dat we erachter komen, hé, maar dit is helemaal niet waar. Zo hoor ik helemaal niet te zijn. Zo hoor ik helemaal niet te denken. Zo hoor ik hier helemaal niet mee om te gaan. Dit is helemaal niet voor mij bedoeld. Dit brengt helemaal geen leven. Dit brengt dood. Dit maakt kapot. Ik bekeer me daarvan. Ik stap daarvan weg. Ik wil daar niet meer in stappen. En dan moeten we altijd overal, en we zijn, het is niet dat we tot Jezus komen en perfect zijn. Alleen Jezus is perfect. En er staat ook, heilig u, want ik ben heilig. Bijbelstukken, Bijbelversen. 1 Koningen 19. Vanaf vers 1 sowieso tot en met vers 3. 1 Koningen 19. Dus dat zijn die lessen, denk ik, die we kunnen halen. En zeker als we die verdieping hebben. Ik vond dit een hele mooie verdieping op dat zinnetje dat me opviel. En dat ik denk, hè? Er staat niet hij hoorde. Nee, er staat dat hij zag. En er staat gelijk ook zijn reactie achteraan. En ja, er wordt hier ook gezegd, Elia wist ook hoe zij was. En misschien had hij daar al rekening mee gehouden. Ja, inderdaad, hè? Dus we kunnen soms al dingen naar ons toe brengen ook. Omdat we natuurlijk in dit geval, ik denk inderdaad misschien wel, er was natuurlijk visie op wie deze persoon was. Deze Izebel. En waar zij toe in staat was wellicht. Weet je, en dat speelt mogelijk mee. Maar dat wordt dus ook gezien. En dan gaat dat een stem zijn die ons leidt. En uiteindelijk pakt God dat op. Brengt hem terug in een opdracht. En Elia gaat weer op weg. Maar Elia heeft hier wel heel veel last van gehad. Weet je, hij heeft ze verstopt. Hij wilde dood. Hij zei tegen God, ik zie het niet meer zitten. Ja, en dat, hoe vaak hebben jij en ik dat misschien? De een misschien meer dan de ander. Maar dit kunnen we echt ervaren. En dat je wel wil, maar niet meer durft. Dat je het niet meer ziet. Dat je zoveel intimidatie ervaart. Zoveel angst, zoveel twijfel. En de stemmen uit je verleden. Of misschien wel dat je het eerder hebt meegemaakt. Ja, er wordt net gezegd, ja, Elia had misschien ook wel zicht op wie deze persoon was natuurlijk. Die hem bedreigde. En wat erachter zat. En wat haar positie, haar macht misschien wel was. Ja, maar zo kunnen situaties ook tot ons spreken. Ja, maar ik heb dit eerder meegemaakt. En nou ja, weet je, dat was wel dusdanig heftig. Ik wil daar niet nog een keer in komen. Want ik weet wat dat heeft gedaan. Ik weet wat dat in mijn leven heeft gebracht. Ik weet wat het kapot heeft gemaakt. Ik weet. En ik zie het dus weer voor me. En dan vraagt God ons dus toch om daarmee af te rekenen. En met hem te gaan en op hem te zien. En zijn opdracht voor ons leven vervolgens aan te nemen. Echt bizar. En hoe krachtig is dat? Dat God dat dan doet. Gewoon met hem, met Elia ook, dat moment neemt om zich opnieuw te betonen. Maar ook in die zachte stilte te komen. Tot Elia te spreken en hem te ontmoeten. En hem vervolgens weer een opdracht te geven. Een opdracht te geven. Zo krachtig. En ik dacht, dit wil ik met je delen vandaag. Dit is volgens mij zo belangrijk dat we dat zien. To perceive, dat we dat ontvangen. Dat we zien waar de stem vandaan komt die tot ons spreekt en ons vandaag leidt. Dat je met God gaat zitten. En bij sommigen is het heel opvallend, hè, dat je denkt, ik zit hier middenin in een enorme intimidatie. Maar voor sommigen is het misschien niet zo opvallend, maar misschien wel sluimerend en heb je het niet door. En is het goed dat je gaat zitten met God en dat je tegen God zegt, Heer, is er iets wat mij leidt? Misschien niet op zo'n heftige manier, maar wel als een stem is in mijn leven, die eigenlijk helemaal geen bron heeft in u. Kunt u me dat laten zien? Zodat ik daar afstand van kan doen. Zodat dat niet meer mijn visie bepaalt. Zodat dat niet meer de richting van mijn leven bepaalt. Zodat dat niet meer in mijn hart wortelt en nestelt in mijn gedachten. Zodat ik daar echt afstand van kan nemen, van kan doen. Me bewust ervan kan afkeren, bekeren. En met u ga. En wilt u mij uw visie laten zien? Wilt u mij laten zien wat u daarover te zeggen heeft? En dat, lieve mensen, is denk ik ook, dan gaan we ook in de strategieën van God ontvangen. Dan gaan we ook de visie van God ontvangen. Als dat ons gebed is. Dan gaan we ook ons richten op God. En dan gaan we de vijand ook geen ruimte meer geven om continu te spreken tot ons. En dat is iets wat we denk ik, dat denk ik niet, ik ben er echt van overtuigd dat we dat met regelmaat doen. Dat we dat met regelmaat doen. En dat we daar niet laks in worden en niet lauw in worden. En daar moet ik zelf ook op letten. Weet je, daar moeten we allemaal op letten. Nogmaals, alle dingen van de dag. Hè, ik doe ook hier in mijn ochtend mijn prep en prayer. En dan zijn er ook taken die ik nog te doen heb. En soms worden die taken gewoontes. En in die gewoontes kunnen we dan onoplettend raken. En soms zijn we dan niet meer alert. En komen we in één keer in een situatie in dat we achteraf denken, oh ja, dat had ik eigenlijk misschien wel door. Daar en daar had ik eigenlijk al misschien, ah, dat heb ik wel opgemerkt, maar ik heb het niet opgepakt. Ik heb het wel ergens langs zien komen. Ik heb het ergens in mijn geest misschien wel, ja, nog niet eens ontvangen, want anders had ik er wat mee gedaan, maar ik heb het wel opgemerkt. En ik denk, we mogen bidden, dank u Vader, dat u ons heel opmerkzaam maakt in de geest. Dat u ons opmerkzaam maakt in de geest. En dat wanneer we het opmerken, dat we er alert op zijn. En dank u wel, Heilige Geest, dat u ons leidt in de waarheid. Dat u ons leidt in uw waarheid. Uw waarheid voor ons leven. En ook uw waarheid voor wie u bent en wat u aan het doen bent in deze tijd. En waar wij in mogen functioneren, waar onze opdrachten liggen. En dat wij mogen functioneren in de vrijmoedigheid om daarin te functioneren. De vrijmoedigheid ervaren vanuit uw geest en alert zijn op wat u aan het doen bent bovenal. Dat als we dingen opmerken, dat het altijd in het licht wordt gebracht van wat u aan het doen bent. En dat we daarin ontvangen uw zicht, uw visie voor wat u ziet over elke situatie die op ons afkomt. Maar ook over alles wat tot ons spreekt, over alles wat richting wil geven aan ons leven. Dat we bidden en zeggen, Vader, wij willen alleen richting ontvangen vanuit u in ons leven. Dat ons hart, dat we dat bewaken. Heilige Geest, help ons ook om ons hart te bewaken. Zodat we u volgen. Zodat de uitingen van ons leven u volgen. Uw waarheid, uw liefde, uw verlangens in ons bewerkt. En halleluja, dat we dit mogen bidden dag aan dag. Dat we hierin mogen wandelen, hierin mogen staan, hierin mogen bewegen, hierin vreugde en vrede mogen ontvangen. Want het is uw vrede die onze harten en gedachten bewaakt. Halleluja, ik bid op dit moment ook de vrede van God over je denken en over je hart. Halleluja, dank u wel. Daar waar verwarring wil heersen, daar waar je merkt van ik ben in verwarring, ik ben in vertwijfeling, ik ben in angst. Dat het wijkt voor de vrede van God. Dat als je je richt op de dingen van boven, op de dingen die goed zijn, op God zelf, dat de vrede van God over je komt en je hart en je gedachten bewaakt. In zijn naam, onder het bloed van Jezus, op dit moment. Dank u wel voor uw vrede, Heer. Dank u wel dat we bij u mogen schuilen. Dank u wel dat bescherming is bij u. Dank u wel dat u net als bij Elia ook hem hoort, als wij het uitroepen naar u. En ook bij David, die het zo vaak uitroept naar u, te midden van zijn vijanden. Dat u ons hoort en dat u ons opricht in u, dat u ons ontmoet daar in de turbulentie, in de intimidatie, maar ook in de stilte. Waar we soms in de vertwijfeling raken, omdat we denken, maar ik hoor het niet, ik weet het niet. Wat moet ik doen? Dat u tot ons spreekt. Dat u ons wil ontmoeten en dat dat het hart is van u. Dat als we misschien wel richting zoeken voor ons leven, dat het erom gaat dat we u zoeken. Want als we u kennen, dan bouwt u van uzelf in ons. En halleluja, dat is onze richting. U bent onze richting. Want zonder uw richting krijgen en een opdracht ontvangen maakt de opdracht leeg. Heren, wij kunnen alleen maar in de opdracht functioneren als dat is in u. Met u aan onze zijde. En halleluja dat u zo dicht aan ons hart wil zijn. Dat u van hart tot hart tot ons wilt spreken. Dat u van hart tot hart in de zachte stilte ons wilt ontmoeten. Om die grote wonderen te zien en ook die overwinningen met u te behalen. Heer, maar ook bestand te zijn tegen die stem van intimidatie. Die wil komen in reactie op die overwinningen, op die roeping. De vijand die wil komen om te roven, te vernietigen en kapot te maken. Maar dat we het niet toestaan. En dat we duivelbestendig worden. Dat we bestendig worden tegen de aanvallen van de duisternis. Dat we onze wapenrusting dragen. Omdat we u kennen. Niet omdat we in methodes gaan wandelen. Maar omdat we de sleutels ontvangen vanuit het kennen van u zelf. Want u bent onze veilige haven. U bent onze vesting. Als we die zelf hebben gebouwd, dan wordt het afgebroken. Maar u, als u het bent, dan blijven we staan op de rots. En in u zijn we veilig en kunnen we alles aan. Niet uit eigen kracht, maar omdat het uit en door en in u is en voor u is. In Jezus' machtige naam, halleluja. Wees vrij in zijn vrede. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Wees vrij in zijn waarheid. Wees vrij in zijn vrede. Want als wij ons richten op de dingen van God, op de dingen van boven, Dan zijn we met de dingen van God bezig. Dan zoeken wij hem. Dan ben je niet aan het zoeken misschien naar de opdracht, maar als je zoekt naar hem, ontvang je de opdracht. En daar sterker nog bij, als je niet heel veel mensen zijn, ik wil een specifieke opdracht, ik wil richting hebben. Je richting is God. Je richting is God, is een persoon. De waarheid is ook een persoon. Halleluja, amen. En als je hem hebt, heb je alles. Ook als je niks doet, heb je alles. En al wat je doet, is dan met hem. En dan ben je automatisch je roeping bezig. Ik zeg het vaker, soms zijn we naar grote roepingen aan het zoeken. Ja, opdrachten, want dan denken wij pas dat we tot nut zijn voor God. Dat is niet waar. Dat is niet wat de Bijbel leert. Al waar je in wandelt met God, is tot nut van God. Is tot glorie van hem. Amen. We moeten dat omdraaien. En als je daar een grote opdracht of weet ik veel wat in krijgt, dan is dat alleen tot nut en tot glorie van God, als dat van God gegeven is, je wandelt erin. Maar wij kaderen dingen groot als we grote dingen zien in onze ogen. In onze ogen. Ik zie ballonnen in beeld komen. Ik weet niet of jullie het ook zagen. Ik zie ballonnen in beeld komen bij mijn Instagram. Dit was heel gek. Nou ja, amen. Ik wil het ook vieren inderdaad. Yes? Dat zien de andere kanalen niet. Maar gebeurt iets op Instagram. Heel apart. Maar dit is het. Ja? Alleen als wij met hem wandelen, in hem zijn, dan ben je al je roeping aan het uitoefenen. Ja, hier ook, zegt Chantal. Ja. Ik drukte niet op een knopje, jongens. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik vind het heel apart. Excuses. Maar dit echt, pak dit. Grijp dit voor deze week. Grijp dit voor je leven. Pak dit. Want als je gaat najagen je roeping, dan ga je vaak ook off track. Weet je, dan ga je vaak ook allemaal in dingen komen. Dan wordt het zwaar en moeilijk in eigen kracht. En preaching to myself, hè. We hebben dit allemaal. We willen ook ons nuttig voelen. Het zit een beetje in ons als mens. We zijn ook gemaakt voor een doel. Het is niet dat we niet gemaakt zijn voor een doel. Ja, maar dat hoogste doel is God aanbidden en met hem zijn. Dat is je hoogste doel. Dat geeft glorie aan God, amen. Ja, daar zijn we als eerste voor geroepen. En daaruit komt alles voort. Maar hij is onze roeping. En hij is ons doel. En daarvanuit doen we dingen. Maar ons doen maakt ons niet nuttig. Ons doen in zichzelf brengt geen glorie aan God. Alleen het wandelen met God in de dingen die we doen, brengt glorie aan God. Ja, en dan volgen de wonderen en de tekenen ons. En dan volgen mooie dingen. En dan zien we mooie... Hè, en natuurlijk willen wij gericht worden van God. Heer, wat mag ik doen voor u vandaag? Wat mag ik doen überhaupt voor u en met u? En God wil daarin spreken. Hij doet het bij Elia ook. Hè? Hij geeft hem een nieuwe opdracht. Heel gerichte opdracht. En hoe prachtig en krachtig is dat? En dat wil God ook in jou en mijn leven. En we mogen dat verlangen hebben. Maar dat verlangen voor het hebben van zo'n opdracht mag niet gaan boven het verlangen te zijn met God. En dat bid ik en zet ik ook echt vrij over je vandaag. Dat daar waar roeping een afgod is geworden, daar waar roeping of een opdracht krijgen, een soort stress heeft opgeleverd, een onnuttig gevoel, omdat je daar nu niet in wandelt, ja, en dat het een soort minderwaardigheid bij je heeft, doen opwekken, dat verbreken we in de machtige naam van Jezus. En het is goed om je daarvan te bekeren. Dit is heel raar soms dat ik dat zeg. Ik heb mij ook moeten bekeren bijvoorbeeld van een minderwaardigheidscomplex en dat bracht mij vrij. Ja, want ik riep heel hard naar God, haal dit van me weg, deze rotgevoelens over mezelf. En God wil dat wel, maar God zei, maar je moet je bekeren, want je blijft een stem aannemen die niet klopt. Je blijft in de spiegel kijken en leugens tot jezelf vertellen. Maar you are entertaining this voice yourself. Dit heb ik je niet geleerd, dit leer ik je niet uit mijn liefde. En je moet ook bekeren van het luisteren naar deze stem. En dat is de liefde van God, hè? Want God wil niet dat je naar die stem luistert. God wil niet dat je naar leugens luistert. God wil dat je opgebouwd wordt. Maar ook kan roeping dus een dergelijke druk worden in ons leven, dat we er stress van krijgen als we maar niet in onze roeping wandelen, als we maar niet een opdracht hebben gekregen van God. En dan gaan we denken zelfs dat God ons niet lief heeft en dat God niet tot ons wil spreken. En dan komen er allemaal leugens binnen. En deze leugens halen we vandaag onderuit in de machtige naam van Jezus. Want deze leugens zijn niet uit God. Als er stilte is en je hebt geen specifieke richting, is er één grote richting. Dicht aan Gods hart komen, zijn woord lezen en beter leren kennen. Beter kan je in die plek niet zijn dan daar. En dat is het al wat je moet doen. Dat is al wat je moet doen. Amen. Ik hoop zo dat dit je zegent vandaag. Ik heb het idee dat ik vroeg ben. Volgens mij ben ik snel vandaag. Halleluja. Halleluja. Amen. Maar dit is het woord van vandaag. Ik geloof echt dat dit zoveel mensen vrij gaat zetten. Ik geloof echt dat als mensen gaan zien, ik ontvang iets in mijn hart wat niet van de Heer is. Heer, openbaar mij. Soms weet je het niet, maar God, de Heilige Geest, wil het in je openbaren. Amen. En dit is echt je woord. Ga zitten met God. Ga zitten met God. Vraag hem. Heer, en hij doet dat in liefde. En die scherpte die God daarin kan brengen van, hé, maar dit is niet goed in je leven en je moet je hiervan bekeren en je moet hier vanaf. Ja, dat heeft hij bij mij ook gedaan. Dat voelt echt niet altijd lekker. Dat doet zeer, want je moet iets erkennen en je moet ook iets loslaten. Maar halleluja als je het loslaat. Ik wist niet ten tijde van toen God me dat vertelde, hij mij dat liet zien. Ja? Ik had daar geen kennis van. Ik had dat nooit geleerd. Ik had nooit preken gehad of op dat moment nog niet. Ik was nog vrij jong toen ik depressie ontwikkelde. Maar later op mijn 29ste vertelde God me dit. Je moet, je kan en je moet hiervan bekeren. En niemand had me dat geleerd, dat ik van een minderwaardigheidscomplex kon bekeren. Er werd wel gebeden voor bevrijding en al die dingen. Maar nooit had iemand me dat verteld. En toen God me dat liet zien. Hè, Toen ging ik dus zijn waarheid ontvangen en zien. En ik kon het aannemen in mijn hart en mijn leven, joh. Het draaide. Ik wist niet dat ik me kon bekeren van bepaalde patronen, van bepaalde denkpatronen. Ik wist niet dat ik me kon bekeren van een negatief zelfbeeld. Ik wist het niet. En dat is ook een proces wat volgt, want je bent zo getraind in je denken over bepaalde dingen. Het zit er zo in als een gewoonte. Je hebt het zo eigen gemaakt. Het is zo vereenzelvigd met jouw identiteit. Dat je denkt dat je daar niet meer van los kan komen. Het komt elke keer terug, want je eerste reactie op dingen is dat ding altijd geweest. En het is dus ook een patroon in ons gedrag. Maar als het landt in je hart, dan verandert er zoveel en dan kun je dit aan. Dan kun je blijven richten op Gods waarheid, in die spiegel kijken en zeggen, ah, God heeft mij gewoon mooi gemaakt. Ik ben net zo leuk als alle anderen. De wereld kan wel standaarden hebben gezet voor wat mooi is en niet mooi en leuk en niet leuk. Maar God heeft de standaard gezet. Halleluja. God heeft mij gemaakt en hij houdt van mij. Ik ben gewoon het waard. Niet door eigen werken. Maar hij vindt dat gewoon. Amen. Daar gaan we mee afsluiten. Vader, dank u wel voor wie u bent. Ik wil afsluiten met gewoon een kort gebed. Gewoon om God de eer en de glorie te geven. Ja, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u inzicht en openbaring geeft. En dat u de ogen van ons hart, van ons verstand verlicht. Dat die wijsheid en openbaring komt. Zal ook in Efeze zijn, dat we dat mogen ontvangen. Die geest van openbaring en van wijsheid. En ik moet ook denken aan Jacobus, waarin wordt gezegd, en wij elke keer mogen bidden om wijsheid als we die nodig hebben, dat die ons gegeven zal worden. Heer, we bidden om wijsheid, maar we danken u bovenal dat u die wijsheid wilt schenken. Dat u een God bent die ons meetrekt aan zijn hart, aan zijn waarheid, om ons vrij te krijgen van de leugens, van de duisternis en al wat gebouwd is, de bolwerken af te breken en een halt toe te roepen aan de werken van de duisternis in ons leven. En te zeggen, het stopt hier, deze stem volg ik niet meer, deze stem van intimidatie, angst en twijfel, ik leg het af en ik stuur het weg in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Want Hij, door zijn bloed, door zijn offer, door zijn opstanding, heeft de machten en de krachten reeds ontroond. Halleluja, alle glorie en eer is aan u. U bent groot, u bent de koning en u bent mijn koning. En halleluja, u bent het die ik volg. Heerlijk om dat te mogen uitspreken, toch? Halleluja, halleluja, dank u wel voor wie u bent. U bent een goede vader en dank u wel dat u zich elke keer ook betoont als een goede vader. Ondanks alles wat op ons afkomt in deze wereld. Wij danken u. Wij aanbidden u. Wij brengen u de eer en de glorie. Niemand is machtiger en groter dan u en u alleen in ons leven. Halleluja, dank u wel in de machtige naam van Jezus. Amen. En wees zo gezegend. Ga je week in vol van Gods kracht, vol van Gods liefde en zijn waarheid. Laat je vullen met zijn woord. Bescherm jezelf ook in het woord. Ja, je kan jezelf niet beschermen, maar laat je beschermen door het woord. Door jezelf te leggen in het woord, wou ik zeggen. Door jezelf onder te dompelen in dat woord. Bescherm je gedachten en je hart, doordat je de vrede van God daarin ook hebt. De vrede van God is daar waar zijn waarheid is en kenbaar gemaakt wordt. En aangenomen wordt. Daar is de vrede van God. Als we ons laten leiden door waarheid, is er vrede. En dan kan er heel veel gebeuren, maar dan wandel je in de vrede van God. Amen. Wees zo gezegend. Ik zie je heel graag volgende week terug. Instagram, kom straks nog even terug. Like de video, want dat helpt het algoritme, lalala, om het in beeld te brengen. Like de video, reageer straks nog even, dat de comments daar wegvallen. Deel alles op de kanalen met andere mensen. Stuur het via WhatsApp, kan mij het schelen wat je doet. Maar maak mensen ook kenbaar met deze boodschap, zodat ze opgebouwd worden. En als je ons wil steunen, als je wil zijn in deze bediening, ga even naar tessavanols.com/geven. Je kan een gift geven, je kan partner worden. Je bent niks verplicht, maar het is zo gaaf dat mensen met ons meestappen, zaaien in deze bediening en dat het vrucht mag dragen en dat we nog meer mensen mogen bereiken. Ik zie jullie heel graag volgende week weer terug. Doeg!